Maar ik sluit weer gewoon aan in Openbaring 12 bij die uitspraken over die vrouw die baarde, vers 5, een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En daarna en haar kind, dat wil zeggen dat wat geboren was, want dat is wat het woord kind betekent, hè, geborene. Haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. In de eerste plaats, wij maken bij andere gelegenheden duidelijk onderscheid tussen kind en zoon. De Statenvertaling doet dat zelf niet, helaas. De meeste schriftplaatsen worden de termen door elkaar gebruikt. Het heeft noodzakelijk tot gevolg dat elke keer als we dit soort schriftplaatsen tegenkomen, dat we ons af moeten vragen, ja, staat er nou echt zoon, of staat er nou echt kind, of had het wat anders moeten zijn? En daardoor krijgt die terminologie dus toch nog wel wat aandacht van ons. Maar we zouden niet maar denken dat kind per definitie een onvolwassen is. Een zoon is een volwassene, volwassen erfgenaam. Kind is dat niet, is niet noodzakelijk het tegenovergestelde. Kind wil zeggen degene die geboren werd. Dat kan dus uiteindelijk ook gewoon een volwassene zijn, want volwassenen zijn gewoonlijk ook ooit een keer geboren. Toch of niet? Ja. Daarom, die twee termen zijn hier niet noodzakelijk in tegenspraak met elkaar. Maar als die mannelijke zoon hier alsnog kind wordt genoemd, is het natuurlijk in relatie tot de moeder waaruit hij geboren is. En dat is ook van belang voor het volgende vers, waar we zo dadelijk naartoe gaan. Want het blijkt dat die mannelijke zoon inderdaad vervolgens voor zijn moeder zorgt. Al staat dat er niet expliciet. Maar ja, er zijn zoveel dingen die niet expliciet in de Bijbel staan. Ik kom nog een keer even terug op die mannelijke zoon die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Ik dacht dat ik vorige keer ook Psalm 2 en Openbaring 2 heb aangehaald om te laten zien dat de uitspraak over de zoon die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, dat die uitspraak uit Psalm 2 door de Heer Jezus zelf in Openbaring 2 wordt toegepast op de gelovigen. Waarbij bevestigd wordt de algemene Bijbelse gedachte dat wat er ook gezegd wordt over de Christus, het wordt net zo goed gezegd, impliciet, over de gemeente. Als het over Christus gaat, gaat het over de gemeente. Als het over de gemeente gaat, gaat het trouwens over Christus. Het zijn prachtige teksten die alleen maar zo verklaard kunnen worden. Mooi vind ik altijd die van Colossense, waar staat dat in Christus woont al de volheid der Godheid lichamelijk en gij zijt in hem volmaakt. Wie is gij? In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk en gij zijt in hem volmaakt. Gij zijn de gelovigen die samen zijn lichaam vormen. Zie? Het is één geheel. Het is bovendien de uitwerking van wat fundamenteel leerstellen staat in Efeze 1 vers 3. Dat wij gezegend zijn met elke, ik corrigeer het Nederlands daar, hè, maar het is wel echt wat er staat, met elke geestelijke zegen in Christus en in de hemel. Het is geen een uitgezonderd. En als dus Christus gesteld is aan de rechterhand Gods en tot zoon gesteld is, wil zeggen dat de gemeente ook tot zoon gesteld wordt. Drie versen verder staat het trouwens, want er staat dat wij in Christus tevoren verordineerd zijn om tot zonen te worden gesteld. Logischerwijze. Het is niet eens nieuw als het daar staat. Huh? Dat moet noodzakelijk zo zijn en zo is het ook. Ik heb meen ik ook al gezegd, maar misschien niet, maar ik doe het dan toch nog maar even. Men heeft, de verklaarders bedoel ik, hebben altijd problemen met die mannelijke zoon. Wie is die mannelijke zoon, Heer? De meest voor de hand liggende is altijd te zeggen, het gaat over de Heer Jezus, punt, einde van het verhaal. En weggerukt tot God en zijn troon, ach, dat is zijn hemelvaart. En dat gebeurt voor die naderende draak, nou ja, dat vergeten we dan gemakshalve maar. Want u weet natuurlijk, de Heer Jezus voer op ten hemel, maar het was nadat hij de draak, de oude slang, of hoe die maar heet, de draak, de overheden en machten, de geestelijke boosheden in de lucht, in het openbaar had te kijk gezet, tentoongesteld en over hen getriomfeerd. Dat is toch wat anders dan voor de naderende draak weggerukt worden, voor het gevaar weg. En dat het werkelijk is een wegrukken voor het gevaar, heb ik u aangehaald uit Jesaja 57. Als het niet zo is, dan vliegt u naar overeind natuurlijk. Hè. Uit Jesaja 57. De rechtvaardige komt om, kortom de weldadige lieden worden weggeraapt. Voor het kwaad. Staat er allemaal keurig bij. Doch nadert gij lieden, gezegd tot Israël hier, want over Israël zou de grote verdrukking daarna komen, zoals het daar staat. Maar dat men er niets anders in ziet of niet in zien kan soms dan de Heer Jezus, dat heeft zo zijn redenen. Ik ken twee andere opvattingen, nee, ik ken er nog een stel meer, maar die vind ik niet de moeite waard om te noemen. De ene zegt, nee, die vrouw, dat is weliswaar Israël, maar die mannelijke zoon die eruit geboren wordt, is het gelovige overblijfsel van Israël straks in de toekomst. Want uit Israël zal in de toekomst een gelovig overblijfsel geboren worden, tot stand komen. Er zullen er uit Israël tot geloof komen, dat heet dan het gelovig overblijfsel van Israël. En ik zeg het met een grijns op mijn gezicht. Want ik geloof dat in onze dagen de gemeente het gelovige overblijfsel van Israël is, omdat het gewoon staat in Romeinen 9 tot en met 11. In het bijzonder in Romeinen 11. Dus u bent dan toch bij de gemeente terecht eigenlijk. Maar men bedoelt dan, nee, het is het overblijfsel straks na de opname van de gemeente. Hoe dan dit gelovige overblijfsel uit Israël na de opname van de gemeente en op aarde wordt weggerukt tot God en zijn troon, ontgaat mij volkomen, want ik zou geen andere schriftplaats weten waar zou staan dat de gelovigen uit Israël geplaatst worden op de troon van God. Toch? Nou ja. Ik zou het niet weten. Anderen maken ervan de 144.000. En 144.000. Gaan die dan naar de hemel? Ik heb ooit wel eens ergens gelezen. Ja, die gaan ook naar de hemel. Zeg ik, dat is vervelend, want ze hebben hier op aarde een klus te klaren. In het enige schriftgedeelte waar ze expliciet genoemd worden. In Openbaring 7 namelijk. Zie? Dus dat kan ook gewoon niet kloppen. Bovendien zijn er ook nog die zeggen, maar openbaring is openbaring en geen verborgenheid. Een openbaring is het tegenovergestelde van verborgenheid, dus kan de gemeente er niet in genoemd worden. Die is van Bullinger. Die uitspraak, wijdverbreid overigens. En nou ja, met alle respect voor Bullinger, en daar heb ik respect voor de man, maar dit is belachelijk. Want ik doe het andersom, ik zeg openbaring, wat wordt er dan geopenbaard? Dat wat verborgen was. En dus moet de gemeente erin voorkomen. Dat is misschien ook een zwakke redenering. Maar hij is, dacht ik, toch sterker dan de opvatting. Dit is openbaring, dus het gaat niet over verborgenheid. Toch? Het gaat dus wel over verborgenheid. En bovendien, in de praktijk blijkt dat het wel degelijk over de gemeente gaat. Dus ik heb daar verder geen probleem mee. Maar men zegt, de gemeente kan er niet in voorkomen. Dus al wat er op de gemeente lijkt te slaan, moet daarna weggeredeneerd worden en ergens anders op van toepassing gebracht worden. Ik heb wel eens een boek gezien waarin sprake was van 3, maar ik dacht zelfs 4 verschillende opnamen. Van Christus en van de gemeente, van de 144.000 en van de 2 getuigen. Ja, 4 dus, ja. Nou ja, zo kun je nog uren doorgaan. En dan kun je het plaatsen waar je me wil. Dan ben je eraf. Maar dat tot God en zijn troon, dat krijg je nooit geregeld. Dat kan alleen maar slaan of op Christus of op de gemeente. Op de 2 getuigen zou ook nog net kunnen. Maar het lijkt me niet voor de hand te liggen dat het daarover zou gaan hier. Maar de andere, dat is een veel belangrijker, de andere reden waarom men hier de gemeente niet in ziet, is simpelweg, en dat is een hele sterke, daarom zeg ik hem nu waarschijnlijk ten overvloede nog een keer, dat is omdat men de gemeente uitsluitend ziet als vrouwelijk. Sterker nog, niet alleen uitsluitend als vrouwelijk, maar bij voorkeur, en dikwijls bij uitsluiting zelfs, als de bruid. En dat zo ziet men de gemeente bij voorkeur dan ook nog weer, en eigenlijk ook uitsluitend, als het gaat om de gemeente in relatie tot de wederkomst van Christus. Let maar op. Ik heb onderweg hier naartoe heb ik de halve zangbundel van Glorieklokken heb ik door zitten lezen. Liederen die er gewoon uit interesse doorkijken, of het bekende bij waren, of het vertaalde liederen waren misschien of zo. Maar als je de term bruid tegenkomt, en die komt er heel dikwijls in voor, gaat het altijd over de wederkomst. Onder andere omstandigheden gebruikt men de term niet. En dat is het probleem. Openbaring gaat over de wederkomst van Christus. Bingo, er gaat een lampje, gaat een schakelaartje om, een lampje branden, de gemeente is de bruid. Dus komt men een mannelijke zoon tegen, nou dat lijkt toch niet erg op een bruid. Al weet je het tegenwoordig nooit helemaal zeker, maar dit soort uitspraken moet ik later altijd weer uit die opname knippen. Maar goed. Maar dat is waar men voor staat. Laat ik u dan zeggen, ik ken mensen die zeggen, ja, maar ik heb dat nog nooit gehoord dat het over de gemeente gaat. Zeg ik, nou, dat ligt niet aan mij. Ik heb het vroeger bij wijze van spreken op de zondagsschool gehoord. Ik heb nooit anders geleerd. Natuurlijk gaat het over de gemeente. Ja, van mijn vader natuurlijk. Maar die mag dan opgegroeid zijn als jongen met het idee dat de gemeente de bruid was. Maar tegen dat hij meerderjarig was, geloofde hij dat al niet meer. Had hij al lang geleerd uit zijn Bijbel, nou ja, en door onderwijs wat hij kreeg, dat dat niet zo was. Dat het een misverstand is. En als je daar niet meer door geblokkeerd bent en je leest het schriftgedeelte, dan zie je meteen, dat is de gemeente. De gemeente heeft, men raadt Efeze 5 aan om aan te tonen dat de gemeente de bruid is. Nou, het hele woord komt er niet in voor. Het gaat bovendien niet over een huwelijkssluiting. De gemeente wordt alleen voorgesteld als het lichaam van Christus en dus vrouwelijk ten opzichte van de man. Vrouwelijk ten opzichte van Christus zelf, in de zin van de gemeente die Christus lichaam is, is onderworpen, onderdanig. Ja, dat is vrouwelijk, ja, sorry. Is onderdanig aan Christus de man. Dit soort dingen weet men ook niet meer, maar daardoor kan men zo'n schriftverdeeld al helemaal niet meer lezen. Maar over bruid wordt niet gesproken, maar sla je één bladzijde terug, dan staat daar uitgebreid dat de gemeente is het lichaam van Christus en dat alle werk dat in en aan en door de gemeente gebeurt, heeft tot doel dat de gemeente zou opgroeien tot één volkomen man, tot een mannelijke rijpheid. En het is, dat schriftgedeelte is de uitwerking van wat in vers 1 van het hoofdstuk staat. Ik bid u dan dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. En dan is de vraag, waartoe zijn wij geroepen? Om tot zonen te worden gesteld. En nog verder terug, Romeinen 8. Indien wij kinderen zijn, zijn wij zonen en dus erfgenamen. En wij zuchten in onszelf, verwachtende de aanstelling tot zonen. Dat moet wel, want heel de schepping wacht op het openbaar worden van die zonen, God. Hoezo, bruid? En ik las toevallig nog een stukje van Roosendaal van de week. Had er niets mee te maken, het was een stukje uit een verklaring van Matthäus-evangelie. Er komt ineens een stukje voorbij. Er was een leraar van mijn vader ook onder andere dan. Maar die kwam ook weer bij die bruidskwestie terecht. En die zei precies hetzelfde als wat ik mijn vader ook ooit heb horen zeggen. Die zei, het maakt mij niet uit of je de gemeente ziet als bruid of niet. Dat zullen wij wel zien in de toekomst hoe dat dan is. Maar, zegt hij, het probleem ervan is dat als we de gemeente zien als bruid, dan zijn we meteen ontslagen van een leven in gemeenschap met Christus. Hij kwam van de andere kant binnen dan mijn vader. Hij zei, dan ben je meteen vrij gevrijwaard van een leven met Christus. Dat kun je er naar de toekomst doorschuiven. Dat komt straks pas, want als bruid leef je niet in gemeenschap met de bruidegom. Maar hij schreef het in 1949, dus toen was dat nog verboden, zal ik maar zeggen. Hij zegt, en daarna kunnen we gewoon met onszelf, onze eigen bezigheden bezig blijven. En hij schreef het netter dan hij het in de praktijk gezegd schijnt te hebben. Hij schreef, dan kunnen we het bruidskleed aantrekken en weer uittrekken en reinigen enzovoorts. In het publiek schijnt hij gezegd te hebben in het publiek, het bruidje aankleden, het bruidje uitkleden, daar zijn we mee bezig. Nou, zo ligt het ook ongeveer wel. Met de uiterlijke dingen. Zijn we wel rein? Zijn we wel lang genoeg in de ezelinnenmelk gebaat? Of hoe was het ook alweer in Esther? Hebben we ons wel gereinigd? En dan meteen aanhalen 1 Johannes. En ieder die deze hoop op hem heeft, die moet zichzelf reinigen. Dat staat er niet, maar zo leest men hem wel gewoonlijk dan toch. Enzovoorts. Zie? Nee, de gemeente is mannelijk. Ten opzichte van heel de wereld, ten opzichte van heel de schepping, in de eerste plaats ten opzichte van Israël. Dat alles in de wereld vrouwelijk is ten opzichte van God, dat is waar, wij ook. En dus aan hem onderworpen. Maar de gemeente geroepen tot de allerhoogste troon is het lichaam van de man, is met Christus de man die aangesteld werd, of zal worden, net zo u wilt, om Het koninkrijk Gods te openbaren in deze wereld. Het is mannelijk. Wij zouden opgroeien tot mannelijke rijpheid. We zouden opgroeien tot aanstelling tot zonen enzovoorts. En als je dan dus die zoon tegenkomt in openbaring 12, mag het geen enkel probleem zijn. Zij, de vrouw Israël, baarde een mannelijke zoon. Inderdaad, de gemeente komt uit Israël voort. Inderdaad, de gemeente is het gelovig overblijfsel. Inderdaad, de gemeente is weliswaar niet de 144.000 verzegeld en uit de 12 stammen van Israël, maar wel is de gemeente in onze dagen de pilaar en vastigheid der waarheid. En voor zover in onze bedeling het woord Gods verspreid zal worden, gepredikt zal worden in heel de wereld, zal het wel degelijk door de gemeente gebeuren. Door wie anders dan? En na de opname van de gemeente in de volgende bedeling inderdaad door de 144.000. Het ligt wel dicht bij elkaar, maar men zou ze op geen manier met elkaar verwarren. Zie? Want alleen de gemeente uit onze bedeling wordt weggerukt, met kracht weggenomen nogmaals, hè? Met kracht weggenomen tot God, ja, zelfs tot zijn troon. Ook tot ons zal gezegd worden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, verwekt of aangesteld, want dat betekent het feitelijk. Nou goed, en dan heb ik er nog één voor u, dat is omdat het toch tegen kerstfeest loopt. Dat is de mooie uitspraak uit Jesaja 7. Die is helemaal niet bekend. Nou, de uitspraak wel. Maar de betekenis niet. Het Emmanuelsteken heet dat, want dat staat erboven, boven het hoofdstuk. Het is allemaal gedoe met Syrië, Israël en Juda. Dat wil zeggen de twee rijken van Israël en Syrië. Konden het niet goed eens worden met elkaar. Het zou ook uitlopen op een oordeel. Maar goed, daar gaat het nou allemaal niet om. Maar ik lees vers 14. Daarom zal de Heere zelf uw lieden een teken geven. Dat is het deel waar men overheen leest. Hè? Men leest gewoonlijk, zie, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. En het is die uitspraak, maar ik sla hem niet weg hoor, ik hou mijn hand erbij, maar het is die uitspraak die in Matthäus wordt aangehaald in de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus in Matthäus 1. Aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus, niet aan Maria, maar aan Jozef. Waar tot Jozef gezegd wordt in vers 21, en zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden, en dit alles is geschied opdat vervuld zal worden hetgeen van de Heer gesproken is door de profeet, zeggende, ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en gij zult zijn naam heten Emmanuel, het welke is overgezet zijnde God met ons. En deze twee schriftplaatsen worden natuurlijk als één geheel gelezen. De uitspraak in Jesaja 7 vers 14, zie je maagd zal zwanger worden en een zoon baren, wordt dus onvermijdelijk van toepassing gebracht op de geboorte van de Heer Jezus. Daar houdt het verhaal meteen op, omdat meteen de discussie uitbreekt of dat wel kan. Of dat historisch wel mogelijk is, bedoel ik. En technisch dan wel biologisch. Geboorte uit de maagd. Ik moet altijd lachen, want of het mogelijk is of niet, er is een woord voor. Een wetenschappelijke term vind ik altijd leuk, hè. Die van de bijen, weet u nog. Parthenogenese. Maar goed, daar hebben we het nou niet over. Maar daar blijft de discussie op steken. Of dat wel kan, of wij wel moeten geloven dat het echt om een maagd ging. En bovendien is dan de discussie of dit woord maagd echt betekent maagd, of dat het alleen maar betekent een jonge vrouw. Of ze misschien niet toch een slippertje gemaakt zou kunnen hebben en dan toch nog gewoon met maagd zou kunnen worden aangeduid. Hoe zeg je die dingen nou netjes? Men heeft het dan over een technische maagd. Ik denk, die heb ik nog nooit gevonden. Een maagd is wel moeilijk, broeder. Een technische maagd. Nou goed. Ik vind het allemaal van die domme terminologie. Ik heb het nagevraagd aan Maria. Die zei gewoon, het kan niet, want ik beken geen man. Dat lijkt me duidelijk genoeg. En dan staat er in Jozef, bekende haar niet totdat, enzovoort, totdat de Heer Jezus geboren was. Dus dat lijkt me duidelijk genoeg. Maar daar gaat het verhaal niet echt over, hoor. Hiermee wordt het gemystificeerd, ondergesneeuwd. Want wat er staat is, daarom zal de Heer zelf aan u, uw lieden, een teken geven. Hebben we die? Een teken. Wel, als dit teken gegeven werd in de geboorte van de Heer Jezus, zoals het staat in Matthäus 1, dan heb je daar dus je teken, maar zit je nog steeds met de vraag, wat betekent het? Hebben die, het schijnt lastig te zijn om die gedachtegang te vatten, maar hij is heel simpel. He? Wat betekent het? Dat is met alle tekenen in de Bijbel zo. Niet alleen wat gebeurt er. Ja, wat er gebeurt is dat het teken komt. Maar wat betekent het teken? Wat zegt het? Zie? En het teken is de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd Maria. Maar waar is het een teken van? Dat wil zeggen, waar is het een type van? Want de geboorte van de Heer Jezus is niet alleen een historische gebeurtenis, maar het is tegelijkertijd een profetie in zichzelf. Of is het niet zo moeilijk? Nou ja, ik zeg altijd, ik heb er een week lang over gesproken, met als onderwerp, op dat vervuld worden, heet die serie. Op dat vervuld worden. Omdat er zoveel schriftplaatsen zijn in het Nieuwe Testament, die beginnen met deze, dit is geschied op dat vervuld zou worden, precies zoals deze ook, hè. Dit alles is geschied op dat vervuld zou worden, hetgeen van de Heer gesproken is door de profeet, zeggende enzovoorts. En daar zijn er talloze van. De Heer is komen wonen in Capernaum in Galilea, op dat vervuld zou worden, enzovoorts. Hè? Geen land van Zebulon en Naftali, komt ook uit Jesaja, oh, één bladzijde verder. Matthäus 4 en het is Jesaja 8, vers 23. De Heer is komen te wonen in Galilea der Heiden, het land van Zebulon en Naftali, enzovoorts. Het ene is een vervulling van de profetie dan, hè, in het Oude Testament. Zo lees je het ook over de zogeheten intocht in Jeruzalem. De Heer op die ezel, is dat, op dat vervuld zou worden, hetgeen gesproken is. Dus Zacharia 9 vers 9, zie uw koning komt, rijdend op een ezel, enzovoorts. Hè, dat soort dingen, hè. Maar ik zeg altijd, en zonder dat nou elke keer te moeten toelichten, maar ik zeg altijd, elke keer als dat er staat in de Bijbel, dit is gebeurd op dat vervuld zou worden, dan zou je toch moeten begrijpen dat het specifiek gebeurde, met opzet, bewust, alleen maar opdat de profetie vervuld zou worden. Maar dat is niet de normale manier waarop profetie werkt. Als u begrijpt wat ik bedoel. Profetie kondigt gebeurtenissen aan voor de toekomst. Maar als die gebeurtenissen alleen maar plaatsvinden omdat het nou eenmaal is aangekondigd, ja, dan zitten we toch met een rare gang van zaken. Zo zit het natuurlijk niet. Zo hebben we die andere uit Jesaja, dat is uit Jesaja 6. Jesaja staat er toch vol mee eigenlijk. Uit Jesaja 6 vers 9, ga heen en zeg tot dit volk, 6 vers 9... Horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar merkt niet, maak het hart deze volks vet, enzovoorts, enzovoorts. Enige malen aangehaald in het Nieuwe Testament. En toen de discipelen aan de Heer vroegen, waarom spreekt u tot hem door gelijkenissen, zei hij, dat doe ik opdat vervuld zal worden, geen Jesaja gezegd heeft. Daar moet je toch een beetje bij grijnzen dan, of niet? Waarom spreekt hij door gelijkenissen om een profetie te vervullen? Wat is de zin daarvan? Nou, dit is heel gemakkelijk, hè, overigens. Want niet alleen de Heer zegt, dit doe ik opdat vervuld zou worden. Maar het is jaren later, aan het eind van heel de geschiedenis van de handelingen, dat Paulus in Rome in conclave is, of weet zoiets, in gesprek is met de Joodse leidslieden in Rome. En ze begrijpen niet waar hij het over heeft. Ze krijgen alleen ruzie onderling. En toen zei Paulus, nou, dit is de vervulling van die profetie van Jesaja 6. Horende hoort en verstaat niet en ziende ziet en bemerkt niet enzovoorts. En dus is de vraag, wat was nou de vervulling van die profetie? Het spreken in gelijkenissen door de Heer Jezus vanaf het bootje, vanaf het schip, vanaf de zee. Zo van horende hoort, maar verstaat niet en ziende ziet, maar Ze bemerkten niet wat er echt gebeurde. Ze zagen het hier in een schip, sprekend vanaf zee tot degenen die aan land waren, enzovoorts. Dus ze begrepen niet wat het was. Maar in onze dagen, of in de dagen van handelingen, zeker in handelingen 28, wordt het treffend geïllustreerd wat het werkelijk is. Namelijk de heiden, de Romein, Paulus, in het schip als lid van de gemeente, het lichaam van Christus, vanaf de zee, dat wil zeggen vanuit de heidenen, en Paulus dus als heidense apostel, want dat is wat het betekent, de Romein, anders was hij daar trouwens niet eens geweest, als hij dat niet was, hè, Romein, die sprak daar het evangelie, het woord Gods aan het Joodse volk, in klare taal, maar ze begrepen er geen woord van. Omdat ze verblind en verhaat waren. En zo is het altijd gebleven. Dat is de definitieve, echte vervulling van de profetie. Niettemin zei de Heer Jezus, toen hij vanuit het schip de gelijkenissen sprak, hij zei, dit is de vervulling van Jesaja 6. En de conclusie moet luiden, dat wat de Heer Jezus deed toen hij in gelijkenissen sprak vanaf dat schip, was het een illustratie van de wijze waarop definitief de profetie vervuld zou worden. Sommigen noemen zoiets dan een voorvervulling. Nou, vooruit, ik weet er ook geen betere term voor eigenlijk. Ik zeg meestal, het is een geforceerde vervulling. Het is er een alleen maar om de profetie te vervullen, anders ook niks. Zie? Of hooguit, het is een illustratie van hoe de profetie uiteindelijk vervuld zal worden. U weet wat, het is hetzelfde als het optreden van Johannes de Doper. Elia zou komen. Was Johannes de Doper Elia, was de vraag. En de Heer zei, nou, dat zou best gekund hebben. Nu weten wij het nog niet. Je vroeg het aan Johannes, die zei, nee, ik ben niet Elia. Vraag het aan de Heer Jezus, toen zei hij, nou ja, als jullie geloofd hadden, zou hij Elia geweest zijn. Dus toch wel. De profetie van Elia wordt wel degelijk op Johannes de Doper van toepassing gebracht. Hij was het niet. Ja, waarom dat nou allemaal zo is, dat doet er nou niet toe. Dat kan ik nou onmogelijk uitleggen. Maar waar het maar om gaat, is dat wij van toen hebben, in het Nieuwe Testament, zeker in Matthäus tot en met Handelingen feitelijk, van vervulling van profetieën die niet de uiteindelijke vervulling zijn. Hooguit een teken van hoe de profetie alsnog vervuld zal worden. De Heer rijdend op een ezel over de Olijfweg naar Jeruzalem is niks anders dan een uitbeelding van hoe de Heer straks met de gemeente zal komen en verschijnen op of boven de Olijfberg voor Jeruzalem. Die ezel is gewoon de gemeente. Leuk hè? Het mannelijke jong van een ezelin. De man. Daar reed hij op. Bovendien was die ezel gekleed in de kleding van de discipelen. Lees het maar na. Ze hadden hem aangekleed. De discipelen deden hun kleder af, legden ze over de ezel en daar zat de Heer op. De discipelen zijn toch de uitbeelding van de gemeente. Die ezel vervolgens ook. En daar reed de Heer op. Dat was zijn lichaam. Waarvan hij zich bediende. Wij zijn die ezel. Ja. Ik geloof niet dat het uitgelegd hoeft te worden, Tantari. Ja, heeft met die oren te maken. Dat is een uitbeelding van geloof. Hè? Ja, ja, zeker wel. U weet toch, ezel is spreekwoordelijk. Ook zelfs in het Nederlands. We hebben niet eens ezels. Maar, hè? Nou ja, we hebben ze wel, maar die lopen. Ja. Toma, maar. Een ezel stoot zich in het gemeen niet tweemaal aan dezelfde steen. Een ezel, als hij één keer een route gelopen heeft, kent hem precies en loopt hem de volgende keer net zo, op de meter nauwkeurig. Hebben wij meegemaakt. Dat is ongelooflijk. Ja, in die karavaan, de berg Horop in de tijd, in Petra. En af en toe vloog er dan zo'n Bedouin gauw naar zo'n ezel toe. Er was niks aan de hand, maar de man wist dat die ezel daar op die plek een andere route zou lopen of een sprong zou maken van een rots af of zoiets. En dat moest dus niet gebeuren. Moest hij hem gauw vastgrijpen. Die weten ze precies. De ezel loopt wel een eind weg. Die kent de route en loopt zijn eigen route. Ja, prachtig beeld van een gelovige. Kent de route, weet de weg. Want de weg Gods is ons bescheidenlijker uitgelegd, zal ik maar zeggen. Met dank aan Handelingen, wat het maar was, 19 geloof ik. We weten de weg. Ja. Nou goed, en we dragen een last maar vooruit. Hoe dat ook zij, we hebben van doen met profetieën die in zeg maar, Matthäus tot en met Johannes weliswaar vervuld worden, sommige zelfs in Handelingen, terwijl het niet de echte, dat wil zeggen de definitieve, de grote vervulling van de profetie is. Het is een vooruitgrijpen op een illustratie ervan. Net als die over die komst van die antichrist, die mensenwetteloosheid, die het Heer in de afval zou overgeven. Natuurlijk is dat die antichrist, zal ik maar zeggen. Maar niettemin is er zo'n figuur al lang geweest in de dagen van, nee, de dagen van, in de persoon van die beroemde Antiochus. Leidt geen enkele twijfel dat dat zo is. Maar de een is een beeld van de andere. En nu terug naar Jesaja 7. De maagd zal zwanger worden en zal een zoon baren. We zeggen weer, dat kan niet. Ze kan hooguit een kind baren. Dan zeg ik mooi dat u geen problemen hebt dat het een maagd was die het kind baart. Maar vooruit, een maagd zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heette. Je maakt je er echt wel snel af als je zegt, nou ja, dat is gebeurd in de maagd Maria. Zij baarde en een zoon en och, dat hij dan toch niet Immanuel heette, maar Jezus. Dat is een schoonheidsfoutje. Huh? Waarom heet hij dan Jezus en niet Immanuel? Dan zeg ik, nou, dat is om het moeilijk te maken. Zo ongeveer. Nee, er zit er heel wat anders achter. Er staat, de Heere zal uw lieden een teken geven. Nou zijn er, maar er wordt het nog gecompliceerder van, want anders komt hij in de pauze toch bij me met het verhaal. Nou zijn er, die hebben dat ook gelezen, en die zien het probleem, en die vinden dus uit, nou wordt hij geraffineerd, hè? Die vinden dus uit dat dat voordat de Heer Jezus geboren werd, als uiterste vervulling van deze profetie, dat er ooit in de dagen van Jesaja ooit een keer een maagd zou moeten zwanger geworden zijn en een zoon gebaard zou hebben. Die moet dan Immanuel geheten hebben en die is dan een type van de geboorte van de Heer Jezus uit Maria. Ja. Wie is handig? Vind ik een goede vondst, doet in ieder geval recht aan, ik zal u een teken geven. En daarna gaat hij nog, wordt hij helemaal geraffineerd, want dan is de vraag, is die dan Immanuel dan ook uit de maagd geboren? En dan weet men ineens dat het woord maagd toch opgevat kan worden als een jonge vrouw, in het algemeen. Dus in de tijd was het een jonge vrouw waaruit Immanuel geboren werd in de dagen van Jesaja, maar het was echt een maagd die geen man bekend had, waaruit de Heer Jezus geboren werd in Matthäus, zal ik dan maar zeggen. In de uiteindelijke vervulling van het teken. Het is allemaal serieuze theologie, hoor. Dat staat serieus allemaal in de boeken. Men weet het probleem. Maar het is veel simpeler. Maar je komt weer bij dingen die niet bekend zijn en die in de derde en vierde eeuw geen onderdeel uitmaakten van de officiële kerkelijke leer zoals die vastgelegd is. En dus zijn we het vergeten en wordt het, wordt het verworpen, zal ik maar zeggen. Hè? Dat weet u toch, hè? De reformatie is weliswaar een eind teruggekeerd, maar nooit verder terug dan Nicea, denk ik altijd, en is daar blijven hangen. In 300 zoveel van onze jaren heeft de draad daar weer opgenomen, is nooit ver genoeg teruggegaan. Daarom zegt de Heer er ook over, ik weet uw werken, maar ik heb ze niet vol bevonden. Dat is ook een openbaring. Men kent de Bijbelse waarheid niet. Waar het over gaat is simpelweg dit. De geboorte van de Heer Jezus zelf uit de maagd is een teken. De vraag is waarvan? Nou, dan gaan we weer. De maagd Maria komt tamelijk goed overeen met de vrouw uit Openbaring. Dat vinden de Rooms-Katholieken leuk dat ik dat nu zeg, maar goed. He. Ja. Het is inderdaad Maria en anders niks. Nee, de maagd Maria is een beeld van Israël. En de Heer Jezus die daaruit geboren wordt, is een beeld van de gemeente. Dat is het teken. En de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd Maria is een teken van de geboorte van de Zoon, de gemeente, uit Israël. En meer specifiek zelfs, uit de 10 stammen van Israël. En daarom heette de wettige vader van de Heer Jezus dus ook Jozef en niet Juda. Hebben die nog? Ze waren verloofd, die twee, Jozef en Maria. Dat betekent dat Jozef beloofd had aan Maria dat hij haar trouwen zou. En dat de zegeningen van Jozef, wat dat was, weet ik niet, maar dat doet er niet toe. Maar dat zijn hoedanigheden zouden ook die van Maria worden. Was beloofd. Nou, en wie zijn de beloften gedaan met betrekking tot een zoon en eerstgeboorterecht? Aan het instammen van Israël, nou ja, in het bijzonder een Efrem die aan het hoofd daarvan staat. De beloften die aan Jozef gedaan zijn en over het hoofd van Jozef zijn ze gedaan aan Efrem enzovoort. En hoewel de 10 stammen, nog de 2 overigens, maar hoewel Israël dus, hè, of hoewel de 10 stammen de Heer niet kenden en geen gemeenschap oefenden met de man, niet leefden in gemeenschap met God, wordt uit die vrouw, uit dat Israël, toch een zoon geboren. En dat is de gemeente. En dat is het echte verhaal. En vandaar die verwijzingen ook steeds naar die 10 stammen. Vader Jozef. En als in hoofdstuk 4 staat dat de Heer kwam te wonen in Galilea der Heidenen, met verwijzing naar Jesaja 8 en 9 overigens. Dan zijn we weer terecht bij die profetieën die spreken over een volk dat in duisternis wandelde, het groot licht zou zien enzovoorts. Maar dat was niet het Joodse volk, want heeft het licht nooit gezien. Ook niet in Galilea, want de Heer vervloekt zelfs de inwoners van Galilea, Capernaum, Bethsaida en hoe die plaatsen maar heten. Die hebben het licht nooit gezien, niet echt tenminste. Hoezo dan een volk dat in duisternis wandelt in Galilea der Heidenen zal een groot licht zien? Wel, Galilea is niet Galilea der Joden, maar Galilea der Joden is een beeld van Galilea der Heidenen. Je schrijft het weer even op in het Hebreeuws en daarna weer naar het Nederlands. Je bent mooi terecht in Gallië aan de zee. En de Gallische Zee, dat is de Noordzee, ja. Nou ja, de westkust van Europa. Bij de Galliërs ben je dan de Kelten. Dat zijn namelijk in de eerste plaats de afstammelingen van Efrem in het bijzonder en van de 10 stammen in het algemeen. Dat verhaal steekt erachter. En het grote wonder in onze dagen is dat die maagdelijke geboorte nog steeds plaatsvindt. Nou ja, bijna voltooid is, maar vooruit. Heb je die? Het wonder van kerst gaat gewoon nog steeds voort. Ik heb het altijd vreemd gevonden dat juist hier in het westen, daar viert men kerst, hè. Het oosten heeft het veel langer geduurd voor het wat werd met de Oosterse kerk, de Grieks-Orthodoxe kerk en wat het me wezen mag. Maar hier in West-Europa vierde men kerst. Nou ja, vanaf de 4e eeuw dus, inderdaad. Wat hebben ze daar toch mee? Wel, de geboorte van de zoon uit de maagd is een oud-Keltisch thema. Nee, het is een Bijbels thema, Jesaja. Maar het is ook een oud-Keltisch thema. Zeker wel. En daar gaat het maar om. Het gaat om de geboorte van de gemeente uit die vrouw die niet leeft in gemeenschap met de man. God heeft de wereld losgelaten, is geen gemeenschap. Niettemin, er komt de gemeente uit voort en het is de vervulling van de beloften die gedaan zijn. En dat allemaal nog maar gewoon in de verlovingstijd. En een mooie uitspraak is, Jozef bekende haar niet, hoe staat het er ook weer precies? Hij bekende haar niet, laatste vers van Matthäus 1, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaat had en heette zijn naam Jezus. Hij bekende haar niet. Dat wil zeggen, Jozef speelde toch geen rol van betekenis in het verhaal. Zijn naam wel, maar op de achtergrond moest hij er zijn, het is decor, maar in de actieve gebeurtenissen speelde hij geen rol. Hij verdwijnt ook stilletjes gewoon weer van het Bijbelse toneel. Hij wordt dus ook vergeten, zoals het met de echte Jozef, de eerste Jozef, ook gebeurde. De schenker vergat Jozef, laatste vers van het hoofdstuk daar in Genesis. Prachtig. Nee, ja, zo gaat dat. Maar het punt is inderdaad dat het een beschrijving is van de situatie in onze tegenwoordige bedeling. Wij zijn het ons niet bewust hoe het zit, maar Jozef staat wel degelijk op de achtergrond. De beloften aan Jozef worden vervuld. Het brengt niet gemeenschap tot stand. Dat wil zeggen, het is niet zo dat God een speciale band onderhoudt met die volkeren die van de 10 stammen van Israël afstammen. Niettemin komt er de gemeente uit voort. Gebeurt wel door een wonder Gods. En voor zover Jozef die vrouw zou bekennen, ja, zijn we terecht in de dagen na, eigenlijk pas na de 70ste week van Daniël, wanneer alsnog de zegeningen die God beloofd heeft aan Israël, ook daadwerkelijk niet alleen bij Juda, maar ook bij Efrem en dus bij de 10 stammen terecht zullen komen. Dan zal er sprake zijn van het oefenen van gemeenschap. En daarom spreekt Openbaring 12 vervolgens ook inderdaad over de overigen van haar zaad. Er komen nog meer kinderen. Leuk, hè? En na deze omtrekkende beweging, broeder, is de vraag... Voor de Rooms-Katholieken dan. Is de vraag... Heeft Maria nog meer kinderen gekregen? Leuk, hè? Ja, dus wel. Nou ja, je leest dat gewoon in de Bijbel, maar u weet... in sommige kringen weet men dat weg te redeneren. Maar hij had nog een paar broers, één daarvan heette trouwens Jozef. Logischerwijze, de ander heette Judas. Leuk, hè? En nog één heette Jacob. Maar je vindt ze allebei terug, Jozes. Maar dat is Grieks voor Jozef. Hè? Jozef, wie was nog meer? Jozef, Judas, Simon, geloof ik. En Jacobus, hè? En de dochter... Nee, niet Dina. En de dochter Salome, ja. Maar goed, ja, inderdaad, nog meer kinderen. Gewoon uit Jozef en Maria, precies. En ook dat is typologie. Zie? Want na de opname van de gemeente... komt er nog meer voort uit Jozef en Maria. Uit de beloften die God aan Israël gedaan heeft. Uit die gemeenschap komt inderdaad voort... Jozef alsnog de 10 stammen, Judas alsnog de 2 stammen, Simon het horende en dus gelovige volk en zo verder. Dat is wat er gebeuren zal. Maar waar het eigenlijk maar om ging, is dat we ook hier via Jesaja 7 en Matthäus 1 bevestigd vinden dat wat over de Heer Jezus gezegd wordt, ook gezegd wordt over de gemeente. En dat de geboorte van de Zoon wel degelijk is. Niet alleen de geboorte van de Heer Jezus en daarna zijn wegrukking, maar het is de geboorte van de gemeente als zodanig. Compleet en wel. De Zoon, zoals hij in het Oude Testament ook werd aangekondigd. En nu nog even, hoezo heet hij Emmanuel? Wel, letterlijk kan ik u dat niet aantonen, maar het staat er, mijn zinziens, toch in Colossense. De naam Emmanuel moet dan de naam zijn, of een naam, of beschrijving. Want naam zou je niet al te absoluut nemen in de Bijbel, hè? Maar een beschrijving moet het zijn, niet zozeer van de Heer Jezus, maar juist in de eerste plaats van de gemeente. En dat is wat wij tegenkomen in Colossense, waar de apostel in Colossense 1 vanaf vers 24 spreekt over de verborgenheid, die verborgen is geweest, vers 26 van alle eeuwen, en die betrekking heeft op zijn lichaam, het welk is de gemeente, dus vers 24 waar die termen staan. Verborgenheid met betrekking tot het lichaam van Christus, welke verborgen was, maar vers 26 nu geopenbaard is aan zijn heiligen, aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid deze verborgenheid onder de heidenen. Begrijp je me goed? Wat Paulus zegt is dat hij die verborgenheid openbaart. En wat is die verborgenheid? Dat is, ja, dat betreft het lichaam van Christus. Kijk, terwijl ik het zeg, denk ik, ja, er zijn er meer die die termen gebruiken, maar ik probeer me ervan te distancieren. Wat de apostel gewoon naar voren brengt, is precies hetzelfde als wat hij doet in die andere brief, Efeze hoofdstuk 1. De idee is namelijk dat wat over Christus gezegd werd in het Oude Testament, is bij nader inzien ook van toepassing op wat dan heet zijn lichaam, de gemeente. Dat is waar het over gaat. Een van de manieren, en misschien wel de belangrijkste manier, waarop gemeentelijke waarheid in het Oude Testament verborgen is, is deze. Namelijk, het Oude Testament spreekt over Christus, maar daarmee tegelijkertijd over de gemeente. Alleen dat staat er niet bij, die gemeente wordt er niet beschreven. Nou ja, je vindt hier en daar wat termen die wat vaag zijn, en uit het Nieuwe Testament leren we dan waar het over gaat, maar het staat er niet expliciet bij. En wat Paulus zegt is, nee, de gemeente is het lichaam van Christus, dat is die verborgenheid. Ook als dat beschreven wordt overigens in Efeze 5, waar de gemeente dan genoemd wordt de vrouw van de man is Christus, de vrouw is de gemeente, en dan staat er, dat is zo omdat we zijn lichaam zijn, vlees van zijn vlees en been van zijn benen, zoals Eva van haar leven nooit de bruid geweest is, maar altijd was het lichaam van Adam. Of althans een deel ervan, maar er staat gewoon vlees van zijn vlees en been van zijn been. Dat is wat de gemeente van Christus is. Ik zeg altijd, Eva is nooit getrouwd, Eva was altijd getrouwd. Eva was nooit de bruid. Eva heeft nooit in de ezel in de melk gelegen. Eva heeft zich niet hoeven reinigen om haar bruidegom te ontmoeten en al dat soort dingen meer. En Eva is het type van de gemeente zoals beschreven in Efeze 5. Dat is het unieke van Eva. Zie je? En het wordt daar als type. Paulus zegt zelfs, deze verborgenheid is groot, maar ik spreek, oh, ik zeg dit op. Maar ik spreek over, want dat is wat er echt staat natuurlijk. Ik spreek over Christus en de gemeente. Maar ik citeer de Genesis. Zie je? Nou goed. De verborgenheid is dus dat al wat over Christus gezegd wordt, ook over de gemeente gezegd wordt. Sommigen zeggen de gemeente zelf is een verborgenheid. Dan zeggen ja, dat kan je nou wel zo beweren. Maar dat is niet waar het over gaat. Waar het over gaat is dat gemeentelijke waarheid verborgen ligt in de uitspraken over de Messias in het Oude Testament. En in nog wat dingen trouwens hoor, ook in uitspraken over Israël. Of althans over het overblijfsel van Israël, of over de oudsten van Israël. Dat slaat ook heel dikwijls profetisch op de gemeente. Zie? Maar dat is waar het over gaat. Dat is wat Paulus zegt te openbaren, te onthullen, wil dat zeggen. De bedekking wegnemen. Want God wil bekendmaken, vers 27, welke zij de rijkdom der heerlijkheid, zijn twee woorden voor hetzelfde, rijkdom, heerlijkheid, slaat ook op erfenis trouwens bij andere gelegenheid, welke zij de rijkdom der heerlijkheid van deze verborgenheid onder de heidenen. En onder de heidenen betekent niet eens te midden van de heidenen, maar het betekent behoren tot de heidenen. Het is het oude beginsel, zeg ik altijd. De Statenvertalers hadden de afspraak dat als ze het Griekse woordje en tegenkomen, dan vertalen ze het als het even kan met in, want dat is wat het in het Nederlands is, in. Behalve als er een meervoud op volgt, dan vertalen ze het met onder. Vastprik. En hier dus ook. Vandaar dat van Paulus gezegd wordt dat hij werkt, is een apostel onder, of een leraar, onder de heidenen. Ja, onder, te midden van. Nee, dan leest men het weer alsof er staat aan de heidenen. Nee, de term betekent hij behoort tot de heidenen. Want dat Griekse en vertaald met het Nederlandse in, als het goed is, heeft de betekenis van verbondenheid met elkaar. Behoren tot elkaar, één geheel zijn. Vandaar dat er staat dat de gemeente is in Christus. Dat u en ik zijn in Christus. Niet ergens in hem, nee, het betekent gewoon, we zijn één plant met hem. Dat is dan ook de uitdrukking uit Romeinen 6. Of we zijn leden van zijn lichaam. Ook een prachtige uitdrukking. Dat is in Christus zijn. Daarom kan ook gezegd worden dat Christus in ons is. Maakt geen verschil niet, echt. Dat wil zeggen, we zijn met elkaar verbonden. En dat betekent dus weer opnieuw dat de uitspraken over Christus uitspraken zijn over de gemeente. Maar goed, terug naar dit vers dan. Welke de rijkdom der heerlijkheid deze verborgenheid zij onder de heidenen. Want die heerlijkheid, die rijkdom van Christus behoort tot de heidenen. Is in ieder geval van de Joden weggenomen als zodanig en gegeven aan de heidenen. En de rijkdom daarvan is, dubbele punt, welke is Christus in u. Ik ben ervan over, ik weet het niet aan mijn hoofd, maar volgens mij moeten de vertalingen zijn waar het ook gewoon zo staat, hè? Christus in u. Want je hoeft je natuurlijk na 350 jaar niet meer te houden aan de afspraak van de Statenvertalers. Christus in u. Waar is Christus? Ja, onder de heidenen, bij de heidenen, ja nee, hij behoort tot de heidenen. Zoals de Heer zei, de zalige, het koninkrijk gods wordt van u, Joden, weggenomen en wordt gegeven aan de volk. Aan een heidens volk, Romeinen 10, daar staat het letterlijk. Ontleend aan Deuteronomium trouwens, dus Mozes had het ook al aangekondigd. Zal u tot jaloersheid verwekken door een heidens volk, door niet mijn volk. Lo ami, een heidens volk staat er ook letterlijk. Nou, daar gaat het dan. Daar schrijft Paulus over. Welke is Christus in u? Christus bij u? Christus behorend tot u? En wat zei Jesaja 7? Emmanuel. God met ons. En wat daar heet God, heet hier Christus. Maar dat is de normale manier waarop in het Nieuwe Testament oud-testamentische uitspraken worden aangehaald. Waar het in het Oude Testament gaat over God of Jehovah, staat er in het Nieuwe Testament ineens Christus. U weet wel, ontwaakt gij die slaap. En Christus zal over u lichten, staat er in Efeze. Maar in Jesaja staat, de heerlijkheid des Heren zal over u opgaan. Maar het Nieuwe Testament verklaarde meteen en zegt zijn uitspraak over Christus, over de Messias. En hier dus ook. Emmanuel, God met ons. Ja, nee, Christus met ons. En dat is kenmerkend voor de gemeente. Wij die heidenen zijn in elk opzicht nog steeds officieel, naar aardse maatstaven althans, hè? Maar wij die heidenen zijn, zijn niettemin verbonden geworden met de levende Christus. En op die grond verwachten wij. Wat verwachten wij? Heerlijkheid, ja, natuurlijk. Welke is Christus in u? En dat is de hoop der heerlijkheid. Dat wil zeggen, op die grond verwachten wij, hoop, heerlijkheid. Maar heerlijkheid wil zeggen aanstelling tot zonen. Erfenis, heerlijkheid. De heerlijkheid der zonen Gods uit Romeinen hoofdstuk 8 en zo verder. En dat is wat wij verkondigen, zegt Paulus. En zo is het nou net precies. En daarom bidt hij in de Efezebrief, Efeze hoofdstuk 1, maar ook in Efeze hoofdstuk 3, dat wij als gelovigen zouden Christus zouden leren kennen. En zouden weten welke zij de hoop van zijn roepingen, wat zou zijn de rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis, en wat de uitnemende grootheid zijner kracht zou zijn enzovoorts. Want, maar er staat er ook bij, als we die kennen, dan weten we ook wat de rijkdom der heerlijkheid is van onze erfenis. En hoe groot de kracht is die in ons werkt, staat erbij. Want we hebben deel aan Christus, dat is waar het over gaat. In de hemel zelfs, dat wil zeggen inclusief die hemelse positie. En als je die gemeentelijke waarheid dus verstaat, en de gemeente ziet als man, in Korinthe staat geloof ik zelfs ergens dat aan de Korinthe geschreven wordt, houdt u mannelijk, vind ik altijd een mooie, houdt u mannelijk. Valt niet mee voor een bruid om zich mannelijk te houden, denk ik altijd. Maar goed, houdt u mannelijk. Maar als we die gemeentelijke waarheid kennen, de gemeente zien als man en als het lichaam van de man, zelfs als het lichaam van de bruidegom, want in werkelijkheid wij zijn niet de bruid, we zijn de bruidegom. Het lichaam van de bruidegom wel te verstaan. En als het volk Israël de bruid is, mag je aannemen dat de bruidegom dus ook één volk is. Dat mag je niet eens aannemen, dat moet je aannemen omdat het in Jesaja staat. Dat de bruidegom één volk is. En is voortgekomen toch uit Israël. Uit de bruid. Het is wat ingewikkeld, maar vooruit, hè. Ja, goed, maar het staat daar wel. Uw kinderen zullen u trouwen, wordt tot Israël gezegd. Maar goed, ga die schriftplaatsen nou niet opzoeken, want ik wil me niet in het onderwerp verliezen. Maar ik wil u op het hart drukken dat de gemeente in het algemeen mannelijk is. En als er al iets mannelijk is in de Bijbel, dan is het juist Christus, de man. En dus zijn lichaam, enzovoorts. En als het gaat om de wederkomst van Christus, gaat het om de verschijning van die man. Die God zou aanstellen en inmiddels aangesteld heeft, enzovoorts. Dat mannelijke volk, inderdaad. En als je dan inderdaad Openbaring 12 leest, dan hoeft er geen enkel probleem over te bestaan. Zij baarde een mannelijke zoon. De gemeente die voortkomt uit Israël. Israël een volk, de gemeente een volk, enzovoort. Die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Hetgeen gezegd wordt van Christus in Psalm 2 en van de gemeente Openbaring 2 in elk geval. Los van al die schriftplaatsen waar staat dat wij met Christus de wereld zullen oordelen, dat wij zelfs de engelen zullen oordelen, dat we zullen delen in zijn heerlijkheid en heerschappij en in zijn zoonschap enzovoort. Er zijn talloze van die schriftplaatsen. Dus niet eens aan te halen. Ze zijn zo voor de hand liggend. Maar het wordt ondergesneeuwd, dat is niet het goede woord, maar het wordt verduisterd door dat vrouwelijke plaatje altijd maar. Ja, kan het niet helpen. Zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zoude met de ijzeren roede. En haar kind, dat wil zeggen gewoon dat wat geboren was, maar het is die mannelijke zoon, werd met kracht weggenomen tot God. En vergis u niet, tot de troon van God. En wordt dus tot zoon gesteld, precies, samen met Christus als één geheel. waarna van de vrouw dan staat, zij vlucht in de woestijn. En dat betekent dus, maar daar hebben we het eerder over gehad, dat na de opname van de gemeente, in ieder geval de gelovigen uit Israël, vluchten naar een plaats in de woestijn. Precies zoals het in nogal de profetieën wordt aangehaald. Er is ook niks moeilijks aan. Alleen maar zou die woestijn inderdaad voldoende letterlijk nemen en beseffen dat er inderdaad is Petra, de woestijn van Edom of waar het maar is. Een plaats die van God bereid is, alwaar Israël dan verzorgd zou worden. Althans, degene die daar naartoe vluchten, verzorgd zouden worden in de praktijk weer door de gemeente. Want kijk, het grote probleem, ik zeg het nu nog even voor de pauze zo, hè. Het grote probleem van het profetisch woord is dat het betreft de climax, de ontknoping is misschien beter, van de heilsgeschiedenis. In de profetie, zeker in Openbaring, moeten alle lijnen uit de schrift bij elkaar komen. Maar als men die lijnen al eerder was kwijtgeraakt, niet kent, niet heeft, ja, wat moet er dan nog bij elkaar komen? En dan krijg je dus het verschijnsel, wat heel normaal is eigenlijk, dat er iemand zegt, nou, daar ga ik eens mijn levenswerk van maken, ik ga Openbaring bestuderen. Kun je rustig vergeten. Dat kan helemaal niet. Je moet de Bijbel bestuderen en niet achterin beginnen. Zie? Je moet Bijbelse begrippen leren kennen. De gang van zaken in de Bijbelse geschiedenis. En u en ik, wij weten toch dat onder christenen iets over Bijbelse geschiedenis in de zin van heilsgeschiedenis helemaal niet bekend is. Men gelooft niet dat God een plan uitwerkt door de eeuwen heen. Met als vervulling zijn wederkomst, de openbaring van zijn heerlijkheid enzovoorts. Men heeft daar geen flauw idee van. Men denkt Grieks. Men denkt, ja, er is een wereld, die sukkelt maar een beetje voort. En dan worden mensen ingeboren. Als ze het een beetje goed doen, dan gaan ze naar de hemel, wat het ook wezen mogen. En als ze het slecht doen, gaan ze naar de hel. En voor sommigen weet je, dat is absoluut niet zeker. En dat sukkelt maar door. En of daar ooit een eind aan komt, nou ja, de zon schijnt een keer dus energie kwijt te raken. En de aardolie raakt er ook op, maar dat is al 25 jaar zo, moet ik nog om lachen. Wat ze ons toen allemaal wijsgemaakt hebben. In de 70e jaren, weet ik nog, aardolie raakt op.
Ik heb de bonnen nog.
Heb je de bonnen nog? Prachtig. En de zon die doet het niet zo lang meer, nou nog een paar miljard jaar heb ik begrepen, dus het wordt toch wel wat link. Alles in. Het sukkelt zomaar voort, maar zo ziet het er niet uit. Dat is Griekse filosofie of mythologie. Wat God doet is een plan uitwerken, zijn plan der eeuwen, zo heet dat ook. Zie? En er zit een bepaalde ontwikkeling in. Dat is niet zo simpel. Het ligt ook op een hoger niveau dan wat wij kunnen uitdenken, zegt de schrift. En daar gaat het om. Maar als je dat allemaal overslaat en denkt van wat staat hier nou allemaal geschreven, wat moet ik hiermee en zou het wat betekenen, zo ja en waarom niet, ja dan kom je natuurlijk nooit een stap verder. Wat kan ik van die mannelijke zoon maken? Zal ik daar eens voor invullen? Zie? Ja, zo werkt het niet. Als je dat niet meteen ziet, dan heb je al een probleem. Dat ben ik serieus. Hier aan het eind van het boek moet je toch begrijpen wat het over gaat. Moet je toch zo weten, mannelijke zoon, natuurlijk, gemeente. He? Ook zonder dat het uitgelegd wordt, want het is al lang uitgelegd, maar veel eerder in de Bijbel al. Toch? Ik ga toch nog even terug naar Jesaja 7, want er staat nog meer bij. Het is wel leuk om dat maar even aan te halen. Ter bevestiging van het een en ander. Jesaja 7... Gij zult zijn naam Emmanuel heten, God met ons. Aanduiding van de gemeente dus. En daarna staat er in vers 15. Boter en honing zal hij eten, totdat hij weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede. Zekerlijk eer dit knechtje weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede, zal dat land waarover gij verdrietig zijt, verlaten zijn van zijn twee koningen. Doch de Heere zal over u en over uw volk en over uw vaders huis dagen doen komen, hoedanige niet gekomen zijn van die dag af dat Ephraim van Juda is afgeweken door de koning van Assyrië, in de Assyrische ballingschap uiteraard, daar gaat het om. Maar eerst dan boter en honing zal hij eten, en dat, totdat hij weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede. En daarna staat hetzelfde nog een keer in vers 16. Hoe je dit op de Heer Jezus moet toepassen, zou ik met geen mogelijkheid weten. Laat staan hoe die volgende versen daarmee samenhangen. Nou weet ik niet alles, dus dat zegt niet zoveel hoor, dat ik dat niet weet. Maar als het slaat op de gemeente, dan weet ik dat wel, ja. Boter en honing staat in de praktijk voor melk en vaste spijs. Het zijn oud-testamentische synoniemen voor wat in het Nieuwe Testament heet melk en vaste spijs. Hoe dat zo is, kan ik nou zo moeilijk uitleggen. Maar het hele idee van boter en honing, of eventueel melk en honing, dat kennen wij uit de oud-testamentische uitspraken. Maar in het Nieuwe Testament heet zoiets melk en vaste spijs. Dat is dus aanduiding van geestelijk voedsel. En inderdaad, wij als gelovigen zouden naar nieuwtestamentische uitspraken zeer begeerig zijn naar de redelijke onvervalste melk. En daarna moet het maar eens afgelopen zijn met die melk, zei Paulus vervolgens in weer andere schriftplaatsen. Want je kan niet met de melk door blijven gaan, het moet nou maar eens vaste spijs worden. De vaste spijs heeft rechtstreeks van doen met de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid. Men lezen 1 Korinthe 2 en de eerste verse van 1 Korinthe 3. Vaste spijs staat voor de wijsheid Gods. Maar men zoekt in het Oude Testament het woord honing op en dan kom je vanzelf tegen dat het precies hetzelfde betekent, namelijk wijsheid Gods. Wijsheid voortkomend uit het woord Gods. De honing van de bij. De wijsheid uit het woord, dat is wat het is. En waar het dus over gaat, tweemaal, dat staat twee keer achter elkaar, is over de gemeente die zou opgebouwd worden, die zou gevoed worden met melk en vaste spijs, dan wel boter en honing. En op het moment dat de gemeente weet te verwerpen en te verkiezen het goede, zijn wij terecht bij de aanstelling van de gemeente tot zoon. Dan is het knechtje dus volwassen en wordt tot zoon gesteld, dus bij de opname van de gemeente. Maar een duidelijke zaak. En wat er vervolgens over staat is dat in de dagen voordat het zover is, dus dat wil zeggen, voordat dit knechtje zijn opleiding gehad heeft, opgevoed is, dan wel weet te verkiezen het goede en weet te verwerpen het kwade, in de tijd daaraan voorafgaand, dat wil zeggen in de tijd dat het knechtje boter en honing eet, zal dit land waarover gij verdrietig zijt, Kanaan namelijk, verlaten zijn van zijn twee koningen en dus van zijn twee koninkrijken. Te weten, het noordelijke en het zuidelijke rijk, dus de tien en de twee stammen. En dat is de situatie in onze bedeling. Geen Israëlitische staat, geen Joodse staat. Nou ja, een Joodse staat is er nu weer, maar dat zegt niet zoveel, omdat het aan het eind is van onze bedeling en bovendien, die verdwijnt toch ook weer. Met andere woorden, tegen de tijd dat het knechtje geopenbaard gaat worden en inderdaad weet te verkiezen het goede zonder uitzondering en ook weet te verwerpen het kwade, dan is nog steeds het land verlaten van zijn twee koningen. Maar vanaf dat tijdstip zullen de twee koninkrijken weer samengevoegd worden tot één. En ze zullen niet meer twee koninkrijken zijn of twee koningen hebben, maar het zal zijn één koninkrijk en één kudde, één koning en één herder. Maar dat staat natuurlijk weer in een andere profetie. Dan is hij te plaatsen. Natuurlijk, dan kun je zeggen, maar dat vind ik vergezocht of dat lees ik er niet in. Dan zeg ik, ja, sorry. Het gaat nou eenmaal over de verborgenheid. Het gaat over dingen die in het Oude Testament niet geopenbaard worden. Maar in het licht van het Nieuwe, dat is de bekende regel, hè? Het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe. Wel, als we dat doen, herkennen we daar toch gewoon onze tegenwoordige bedeling in. Een oordeel gekomen over de tien stammen in de wegvoering naar Assyrië. Zoals hier ook staat in vers 17, later een oordeel over de twee stammen in het begin van onze bedeling en heel onze gemeentelijke bedeling door geen Israël, geen twee koninkrijken van Israël. Alles heidens. Nee, niet alleen de tien, maar ook de twee stammen, verstrooid onder de heidenen en tot de heidenen gerekend. Dat is de situatie en dat beschrijft dus inderdaad onze gemeentelijke bedeling. En andersom krijg je dan weer. En dus is die zoon waarover hier gesproken wordt inderdaad de uitbeelding van de gemeente. En de Heer Jezus is daar dus ook in zijn geboorte in Bethlehem. Zie. Nou ja, vroeger, het loopt tegen kerst, dus ik kan het nu zeggen. Vroeger, jaren terug, bij rond kerst, als ik bij kerst spreken moest, sprak ik daarover altijd. Hè? Een gebeurtenis rond kerst, rond de kribbe, wijzen uit het oosten, wat het maar was. Het kindje in de kribbe, de herders in het veld, de verschijning van de engelen aan de hemel enzovoorts. Daar sprak ik dan over en dan legde ik dat uit, dat het een beeld was van het ontstaan van de gemeente in onze tegenwoordige tijd enzovoorts. Maar ook toen kreeg ik altijd te horen, ja, dat willen we met kerst niet horen, het is kerstfeest en het zijn veel te moeilijke verhalen enzovoorts. Ja, je kunt het nooit goed doen, denk ik altijd. Vooral niet bij dat soort traditionele feesten. Dus ik sta me nu al op voorhand weer te excuseren. Zo werd zoiets nou eenmaal. Men komt daar niet voor, om een of andere reden. Men wil het niet weten. En de rest van het jaar wil men überhaupt niet bij kerst bepaald worden. Als je midden door het jaar Stille Nacht begint te spelen of te zingen, dan... Ja, dat kan niet. Toch? Nou goed, ik laat het er maar bij, ik ga echt naar Openbaring 12 weer terug. Vers 6, de vrouw vluchtte in de woestijn, dat is dus na de opname van de gemeente, nadat het kind is weggerukt tot God en zijn troon, enzovoorts. En ook dan zal het land verlaten zijn van zijn twee koningen, dus voor zover Israëlieten zijn, ze verdwijnen het land uit in elk geval. Maar gelovigen uit Israël vluchten naar de woestijn. Dat denk ik altijd, dat is wel leuk als je van dat kind of die zoon maakt een gelovig overblijfsel van Israël. Maar wie is dan die vrouw in vers 6 weer? Je blijft problemen houden, hè? Volgens de wet van het behoud van ellende, zeg ik altijd. Ja. Maar goed. De vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zijn plaats had haar van God bereid. En dan staat er echt letterlijk, staat de vertaling is heus correct, opdat zij haar al daar zouden voeden. Waar de vertalers het niet begrijpen, vertalen ze het anders. Dan proberen ze een van beide partijen uit de zin weg te vertalen. Zo van, opdat zij daar gevoed zou worden, of opdat zij daar gevoed zouden worden, of woorden van die strekking. Maar er staat echt opdat zij haar al daar zouden voeden. Die haar is uiteraard die vrouw. De vraag is alleen, wie zijn die zij? En daar ga je weer, ik heb er geen probleem mee. Zij, dat zijn wij. Dat is de gemeente. En als u zegt, dat zie ik hier niet staan, dan zeg ik, nou geen nood, dan gaan we terug naar Genesis, dan beginnen we overnieuw. Dat meen ik serieus. Want daar kom je meteen de gemeente tegen, hè, in Genesis. Hè? Laat ons Adam maken, ons beeld, onze gelijkenis. Wel, dat is Christus, maar net zo goed de gemeente. Wij immers zouden veranderd worden naar zijn beeld, het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden en dus beelddragers God zijn. Daar gaat het over. En daarna kom je bij Adam en zijn diepe slaap. En die vrouw die dan uit zijn lichaam gemaakt wordt. En die dus zijn lichaam is. Dat is onze tegenwoordige bedeling. Ik bedoel, dan beginnen we gewoon van voren af aan. Als je onderweg de draad kwijt bent, moet je hem weer ergens zien op te pikken. Wie zal er voor Israël zorgen, is de vraag. Wie is verantwoordelijk voor Israël? Ja, God zelf moet het maar doen. Ja. God voor ons allen. Begrijp je wel? Wie moet er voor Israël zorgen? De eerstgeborene uiteraard. De oudsten van Israël. Dat is Christus en weer de gemeente. Wie is er nu verantwoordelijk voor Israël in onze dagen? Hetzelfde verhaal. De eerstgeborene, de gemeente dus. Als Israël wat nodig heeft, dan moet het dat krijgen van de gemeente. Als het volk wat nodig heeft, moet het geregeld worden door de oudsten van het volk. En als het Joodse volk wat nodig had, moest het geregeld worden door het Sanhedrin. Dat opgericht is ter vervanging van de Raad van Oudsten, zoals in de dagen van Mozes en Jethro opgericht werd. Dat is het verhaal. Je moet het doen. De eerstelingen uit Israël. En dat zijn wij. Toch? Nou, daar gaat het over. Langs de andere kant binnenkomend, de verantwoordelijkheid voor het bewaren en het prediken van het woord van God ligt bij de gemeente. Ik weet wel, ik roep het ook, onze eerste opdracht is niet om uit te gaan in de wereld om de wereld te bekeren. Sommigen begrijpen dat niet, hoe goed ik het ook probeer uit te leggen. Ik meen dat, onze opdracht is niet wereldbekering of zoiets. Maar onze verantwoordelijkheid, ik zeg niet eens opdracht, onze verantwoordelijkheid is om het woord Gods te bewaren en zeker ook uit te dragen. Voor sommige personen, sommige geloven geldt dat heel specifiek. omdat God zulke mensen aan de gemeente geeft. Voor anderen geldt het in het algemeen dat we altijd bereid zouden zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Dat is onze priesterlijke functie. Ja, in sommige kringen weet men dat niet. Ik kan u wel zeggen hoe het komt. Dat komt omdat men of van heel die priesterlijke functie van de gemeente niks weet, of men heeft binnen de gemeente mensen aangewezen en hen priesters genoemd. Dan is men tenminste zelf van de verantwoordelijkheid af. Zo heeft de Rooms-Katholieke Kerk dat opgelost. Hoezo priesterschap van alle gelovigen? Men heeft een truc uitgehaald en mensen aangewezen, jij bent priester. En dat betekent dat een andere dus automatisch niet is. Daar ben je vanaf. En van heel die verantwoordelijkheid ook. En sorry dat ik het zeg, maar ja, we leven in de laatste dagen en ik heb ook niks te verliezen, dus ik zeg het maar gewoon. In kringen waar ik uitkom, daar is de leer dat de priesterlijke functie van de gelovige daaruit bestaat dat hij eens in de week op zondagmorgen avondmaal viert. En dan ben je er dus ook af, vind ik. Ik zeg dat niet om anderen te beledigen, maar dit zijn de methodes die, sorry dat ik het zeg, maar die door de duivel gebruikt worden om een christen te neutraliseren, om op non-actief te stellen. Als je priesterlijke taak als gelovige daaruit bestaat dat je avondmaal moet vieren, elke week dan dus, want je moet er niet te gering over denken, over dat priesterschap, dan betekent het wel dat je de rest van de week eraf bent. De priesters binnen de Rooms-Katholieke Kerk elke dag, ja. Ja. Maar goed, u begrijpt, men geeft een andere, een beperkte betekenis aan het begrip en men is er vanaf. Maar onze priesterlijke dienst bestaat niet uit het volbrengen van een ritueel eens in de week. Überhaupt niet uit het volbrengen van rituelen, al hoort dat er soms bij. Maar de priesterlijke functie is, lees het maar na in uw Bijbel, dat men het woord Gods bewaart en dat men bereid is verantwoording af te leggen. Zo staat het in de brief van Petrus, maar neem niet weg dat zo het priesterschap in het Oude Testament beschreven wordt. Iedereen weet dat, want waar woonden de priesters? Rondom de tempel, omdat ze daar dienst moesten doen op hun beurt? Nee, ze woonden verspreid onder het hele volk. En sommigen zelfs waren reizende priesters, komt allemaal in de Bijbel voor. Die reisden van plaats naar plaats, van dorp naar dorp, om te kijken of er nog ergens een priester nodig was. Of men iets weten wilde. Of men vragen had naar het woord Gods of iets dergelijks. En dat is de priesterlijke functie. Men moet beschikbaar zijn. Dat betekent niet dat men agressief te werk moet gaan of meteen luidkeels van de daken moet schreeuwen. Hoewel er zijn die opdracht hebben, individueel dan. Maar de algemene situatie van de gemeente is dat de gemeente is een tempel Gods. Maar wat was er in de tempel? Wat woonde er in de tempel? Dan zeg je natuurlijk God, want een tempel is een huis Gods. Dan zeg ik, nou, dat heb ik nagevraagd aan die man die tempel gebouwd heeft. En die zei, God woont niet in een tempel. Nou ja, met handen gemaakt. Wat was er dan in die tempel? Als God er dan toch niet woonde, hoewel het zijn huis was. Het woord Gods was daar. En niet alleen, ja, in de eerste plaats natuurlijk, maar dat is symboliek. De twee stenen tafel, maar die kreeg niemand te zien, want die moesten in die kist liggen. Nee, een beeld van Christus, de opgewekte, in het heilige der heiligen. Maar waarom ging iemand naar de tempel toe? Heb ik ook gevraagd aan de man die de tempel bouwde. En die zei, daar moet je niet naartoe gaan om der zotten slachtoffer te brengen. Prachtig vertaald, maar daardoor begrijpen we ineens niet meer wat er staat. U weet wat er staat, hè? Ik meen dat de prediker 9 was waar er staat, laatste vers of zoiets. Daar staat, als je toch nadert dan tot de Heer, tot de tempel, tot het huis Gods, zou het niet moeten zijn om offers te brengen, want dat doet elke zot. Dat is wat de term betekent. Maar het zou moeten zijn om te luisteren. Niet om wat te brengen, maar om wat te halen in de eerste plaats. Je mag er wel wat brengen, er is niks verkeerds mee, maar in de eerste plaats om te luisteren naar het woord Gods. Wat is er in de tempel? Het woord Gods. Waarom ging men überhaupt naar de tempel, ook in de dagen van de Heer Jezus? Waarom ging de Heer naar de tempel? Op 12-jarige leeftijd bijvoorbeeld. Om onderwezen te worden in het woord Gods, want dat werd daar bewaard. In de bibliotheek, ja, zeker. En daar werd het ook onderwijs. Dat was het centrum van onderwijs. Dat is wat de tempel is. En wij zijn huis Gods als gemeente, omdat wij zijn pilaar en vastigheid der waarheid. De waarheid hebben wij. Bovendien, het kan niet anders. Als iemand de waarheid zoekt in de wereld, waar komt hij dan terecht? Op zijn zwerftocht. Waar komt hij dan terecht? Bij de gemeente. Bij ons dus. Nou ja, zo staat het in de Bijbel. Zodat u maar weer ziet dat het onze verantwoordelijkheid is om de waarheid te zoeken en te verstaan en te bewaren. In de eerste plaats. Maar goed, dat is de positie van de gemeente in onze dagen. Maar u begrijpt, dat was de positie van Israël als uitverkoren volk. Het uitverkoren volk was uitverkoren opdat hun de woorden God zouden toevertrouwd worden, Romeinen 3. Omdat zij het woord God zouden bewaren. Niet alleen de priesters in Israël, maar heel Israël, het hele priesterlijke volk namelijk. En Israël is aangesteld dus om het woord niet alleen te ontvangen, maar ook om het bekend te maken in heel de wereld en aan alle volkeren. Het is precies die functie die van Israël is weggenomen en gegeven is in de praktijk, zeg ik er altijd bij voor het gemak en kortheidshalve. In de praktijk is die functie gegeven aan de gemeente van onze dagen. Onder het motto dat de gemeente in de plaats van Israël is gekomen. Dat wil niet zeggen dat de gemeente hetzelfde is als Israël. Zoals velen dat dan uitleggen of opvatten, wij nemen die functie waar, die van priesterlijk volk. Zie? En op die grond worden wij ook het Nieuwe Testament genoemd, het Israël Gods. Nou goed, als Israël dan het woord Gods, nee, eerst in Oud Testamentische tijd, officieel, als de heidenen het Gods woord moeten horen, van wie moeten ze het horen? Van Israël. Als nu Israël, bedoel de Joden, het evangelie moeten horen, van wie moeten ze het horen? Wel van het volk aan wie nu het woord Gods is toebedrouwd, van de gemeente dus. En als Israël straks na de opname van de gemeente zich verzamelt in de woestijn, van wie moeten ze het woord Gods horen? Nog steeds van de gemeente, want de gemeente houdt die positie. Onder het motto de genadegaven Gods zijn onberouwelijk. Een eeuwige positie, een eeuwig zoonschap blijft altijd zo. Een eeuwige erfenis. Wij zijn eerstelingen uit de wereld, maar ook uit Israël, dus. En in die Bijbelse rangorde, hiërarchie zal ik maar zeggen, staat God aan het hoofd. God is het hoofd van Christus, Christus is het hoofd van de gemeente en de gemeente is het hoofd van Israël en Israël is het hoofd van de volkeren. En als de volkeren wat nodig hebben, moeten ze bij Israël terecht. En als Israël wat nodig heeft, moeten ze bij de gemeente terecht. Als de gemeente wat nodig heeft, moeten ze bij Christus terecht. Het hoofd van het lichaam immers. Dat is nu zo, maar dat is in de toekomst net zo goed. Zo sterker nog, in de toekomst wordt die piramide uitgebreid. Al wordt die dan van boven naar beneden gebouwd, maar niettemin zo werkt het, hè? En dus als die vrouw in de woestijn is, wie moet Israël verzorgen? Wel, opdat zij haar al daar zouden voeden. Die zij is weliswaar een meervoud, maar het is hetzelfde als die mannelijke zoon uit vers 5. Nou ja, ik heb vorig seizoen, geloof ik, heb ik ergens gesproken over het toekomstige werk van de gemeente. Het is moeilijk om dat kort samen te vatten, want het heeft niet zoveel zin. Men moet er de Bijbelse argumenten bij hebben, maar er zijn bandjes van, zeg ik dan altijd maar. Ja, maar het is ongetwijfeld zo, ook omdat het Oude Testament dat aangeeft, niet openbaar, maar wel aangeeft, dat wij als gemeente in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor Israël en dat wij de individuele Israëlieten zullen begeleiden in de dagen ook met name van die grote verdrukking, de dagen waarop zij verzameld worden uit de volkeren, de dagen waarop ook zij eventueel het woord God zouden prediken, maar ook de dagen waarin zij het land, het rijk, de stad zouden bouwen en zo meer. En dat blijft ook altijd, dat blijft onze positie. Functie van engelen dus eigenlijk. Ik aarzel ook echt niet bij Matthäus 24 als er staat dat de Heer zal verschijnen. Terstond na de verdrukking van die dag als de zon verduisterd wordt en de maan haar schijnsel niet meer geeft, weet u wel. Dan zal de Heer verschijnen, maar u en ik weten uit andere schriftplaatsen dat wij met hem zullen verschijnen. En als het daarna staat en hij zal zijn engelen uitzenden, die zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen, daar heb ik niet de minste moeite mee. Het is ook eigenlijk nauwelijks toe te lichten, maar ik heb er geen moeite mee te zeggen. Die engelen, dat zijn wij, en die uitverkorenen, dat is Israël. Israël zou verzameld worden, enzovoort. Door wie? Door de oudsten, door de eerstelingen daarvan, door de gemeente namelijk. Want wij zijn betrokken toch in de openbaring van zijn koninkrijk. Wij zijn toch die ecclesia, die volksvergadering die betrokken is in het bestuur van het koninkrijk. Dat is wat het woord betekent, ecclesia. De gemeente van eerstgeborenen en zo verder. En dat wij als engelen beschouwd worden, staat er in diezelfde schriftplaats van Hebreeën 12 gewoon bij. Dus ik heb er geen moeite mee. Opdat zij haar al daar zouden voeden, het zullen wel engelen zijn die dat doen. Dan zeg ik, ja, precies. Wij dus. Er kan geen twijfel over bestaan, echt niet. Toen men bij de Heer kwam met zo'n streekvraag over een vrouw die 7 mannen gehad had, die alle waren overleden enzovoort. Soms denk ik, het zou Tamar geweest zijn, maar die zijn niet allemaal overleden. Maar goed, toen was de vraag, in de hemel dan, wiens vrouw zal zij zijn? Of nee, in het hiernamaals, in de opstanding. Het gaat niet over de hemel, in de vraag niet. Dat verwachten de Joden niet in de hemel, die verwachten gewoon een koninkrijk hier op aarde, een opstanding enzovoorts. In het hiernamaals, wiens vrouw zal ze zijn? En de Heer zei, nou, jullie begrijpen er niet veel van, want degenen die toekomende eeuw de opstanding zullen beërven, zijn geen mannen en vrouwen, ze huwen niet, zij zijn de engelen gelijk. En de Heer ging gewoon niet op hun vraag in, hij sprak over wat eerst komt. Dat is namelijk de opstanding ten jongste dagen van de Israëlieten eventueel. Maar het is de opname van de gemeente. Degenen die nu zouden geloven, zouden niet opstaan ten jongste dagen, maar zouden deel hebben aan de opname van de gemeente, zouden hemelsburgerschap ontvangen, zouden hemelse wezens zijn. En die worden nou eenmaal aangeduid als engelen. Net als de Heer zelf trouwens, die als engel wordt aangeduid. En daarmee ben ik toch weer terug in Openbaring 12, maar het is net iets te laat, denk ik. Maar goed, opdat zij haar al daar zouden voeden. Dat zullen wij doen, ja. En voeden neem ik meteen ook in overdrachtelijke zin op. Namelijk in de eerste plaats met het woord. Wij zouden Israël onderwijzen. Staat in Jesaja, meen ik, ergens zo'n tekst over. Dat ik kan het nooit onthouden waar het staat.
14 vers 4.
Hé, wat zei je?
14 vers
4. Jesaja? Nee, die bedoel ik niet. Nee, ik bedoel die schriftplaats waar staat dat de leraar, dat van achter de Israëlieten de leraren niet zouden wegwijken. En dat er dus leraren zijn bij elke Israëliet. Iemand die hen begeleidt, onderwijst, enzovoorts. Zichtbaar ook, aanwezig. Dat zijn wij, dat is de gemeente. Dat soort schriften, ja, die zijn onbekend, ik weet het. Maar ze zijn er en daar gaat het maar om, hè. Maar wij hebben zorg voor Israël in de eerste plaats. En nog zo het een en ander. En dat hier wordt dan gezegd 1260 dagen. Dat is de tweede helft van de 70ste week, maar dat heb ik u vorige keer uitgelegd. Hoef ik nou niet meer te herhalen. De vrouw vlucht in de woestijn. Ze heeft 1260 dagen de tijd. Voor zover het is een vlucht uit de Joodse staat. Maar men kan van over de hele wereld daar naartoe, overigens. En daarna heb je 1260 dagen zijn de verdrukking van die dagen, weet u wel, in de tweede helft van de 70ste week, waarin dus die grote verdrukking is, maar waarin dit overblijfsel daar in de woestijn bewaard wordt. En dat is wat hier staat. 1260 dagen om te vluchten, maar dat staat er niet bij, waarna men 1260 dagen bewaard wordt in de woestijn, totdat er weer een groep bij komt, hè, na de val van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week. Dat heb ik toch vorige keer uitgelegd, dacht ik, hè. Goed, hoef ik dat nou niet te doen. Waarna wij terechtkomen in vers 7, maar daar heb ik nou eigenlijk geen tijd meer voor om het goed uitgebreid te bespreken. Maar er staat, en er werd krijg in de hemel, Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen, en die hebben niet vermocht. En hun plaats is dus niet meer gevonden in de hemel, want zij werden op de aarde geworpen, zegt vers 9. Een van de problemen met openbaring is altijd dat men probeert de volgorde van de gebeurtenissen te bepalen. En soms concludeert men Dat wat het eerst vermeld wordt, gebeurt het eerst. Dat is niet eens een conclusie, maar dat is een vooropgezette opvatting. Het zal wel zo zijn dat wat het eerst gebeurt ook het eerst genoemd wordt. Dat stamt uit de tijd dat we vroeger op school opstellen moesten schrijven. En dat elke zin begon dan met en toen. In de zin van en daarna. En toen, en toen, en toen, en toen. We hadden te weinig voorstellingsvermogen als kinderen. En we konden niet anders dan vermelden wat er langs één lijn van gebeurtenissen plaatsvond. Eerst dit en toen dat en toen dat. Het is wel erg naïef om zo het woord van God te benaderen. Te meer daar wij tegenwoordig opgezadeld worden met boeken, films en weet ik veel allemaal. Waarin de gebeurtenissen wel vermeld worden, maar zeker niet in de volgorde waarin ze plaatsvonden. Omdat het lang niet altijd de meest voor de hand liggende manier is om het verslag te doen. Zie? In de Bijbel heb je datzelfde ook. Het is niet echt een probleem. Het probleem is dat wij het willen, dat het op de volgorde staat. En staat wel op orde, maar niet op chronologische orde. Daar gaat het om. Want het is een misverstand te denken dat er krijg werd in de hemel op het moment dat de mannelijke zoon werd weggerukt tot God en zijn troon. Die mannelijke zoon werd dus weggerukt naar de hemel en daarna staat er werd krijg in de hemel. Maar dat is gewoon het volgende plaatje, volgende shot, om zo te zeggen, wat Johannes te zien krijgt. Maar u en ik weten toch dat er allang krijg is in de hemel. Daar heb je nou zoiets. Hè? Wakker worden als je leest. Wakker. Bij de les blijven. Er is toch allang krijg in de hemel. Er is altijd al oorlog in de hemel. Dat heb ik nagevraagd aan Job. En dan ben ik toch echt ver terug. Er was altijd al oorlog in de hemel. En zeker in onze dagen, want daar hebben we nogal wat uitspraken over, met name in de Efezebrief. Toch? In ieder geval de uitspraak van Efeze 6. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. Maar wat staat in de lucht? Maar het staat gewoon in de hemel, hoor. Hemelse machten van de onzienlijke wereld. Daar hebben wij zelfs mee van doen. Die oorlog is er al lang. Men spreekt tegenwoordig over de strijd in de hemelse gewesten. Met de term uit de nieuwe vertaling, maar vooruit. Ik haal hem alleen maar om aan te geven dat we dat dus allemaal weten. Die strijd is er. De vraag is, wanneer wordt de strijd in de hemel beslecht? Dat wil zeggen beëindigd. En het antwoord is, als die tegenstander uit de hemel geworpen wordt. Zie? Met andere woorden, er werd krijg in de hemel. Ja, dat is wat Johannes te zien kreeg. Maar die strijd is er al. En sinds zijn dagen in elk geval. Gaat er niet om dat die strijd begint na de opname van de gemeente. Gaat erom dat die strijd beëindigd wordt na de opname van de gemeente. Dus de term er werd krijg in de hemel staat niet op de juiste chronologische volgorde. Maar de term vers van vers 8, zij hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Die wel. Zo van, bij ter gelegenheid van de opname van de gemeente wordt de strijd in de hemel beëindigd. Niet de strijd, maar de strijd in de hemel. De strijd gaat wel door, maar dan nog alleen op aarde. En dan wordt de mensheid geconfronteerd niet meer met strijd tegen geestelijke boosheden in de lucht, maar toch een strijd tegen vlees en bloed, omdat de geestelijke boosheden in de lucht ineens vlees en bloed geworden zijn. Nou ja, vlees en been, denk ik, maar vooruit. Ja, zoiets. Ik wil er nou niet dieper op in. Maar het moet duidelijk, toch duidelijk zijn waar het over gaat. Krijg in de hemel is er lang. Wat vermeld wordt is de strijd, dat de strijd aan het eind van onze bedeling beslecht wordt. Kan trouwens niet missen. Hebben we daar nog meer uitspraken over? Ja, Efeze 1. Want daar staat dat het de verborgenheid van Gods wil is. En die is ons geopenbaard. Om tot in de bedeling van de volheid der tijden alles tot één te vergaderen in Christus. Dus Efeze 1 vers 10. Om in, maar er staat echt tot, hoor. Het Griekse ei is tot in. Tot en met, vooruit en maar. Om tot in de bedeling van de volheid der tijden, dat is de bedeling die volgt op de onze, de bedeling die begint na de opname van de gemeente en duurt tot het begin van de 1000 jaar. Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot één te vergaderen in Christus. Tweede.